kan voor aanvraag van lezen uit de gebruikersgroep. En niemand weet meer wat het was. En ik kan het niet vinden. Zaterdagavond, ja.
Psalm 68.
Wat is dat, Psalm 68? Die heb je laatst lezen?
Dat is de laatste.
Oké. Ik heb wel al diverse mensen
gelijk.
Van het einde. Ja, ja. Ze vroegen waar we gedoven in de overkant. Ze hebben zo gezocht en op, zeg maar. Ja. Ik weet nog niet meer wat het is.
68.
Ja.
Goedenavond allemaal. Ben ik zo te verstaan voor iedereen? Is het achterin ook goed te horen? Ja, slecht. Slecht te horen. Ja, ik kan het niet anders maken dan dat het nu is. Als we goed onze oren spitsen, dan moet het te verstaan zijn. Misschien dat er nog aan een knopje gedraaid moet worden. We gaan in ieder geval met elkaar zingen uit Psalm 84, het derde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Dat is het derde van Psalm 84.
Thank you.
willen we samen eerst de Heere zoeken in ons gebed. Almachtige en eeuwige God. U bent het die ons aan de avond van deze door de weekse dag de gelegenheid en zoveel gezondheid en krachten en ook de middelen geeft om hier samen bijeen te zijn om uw woord te lezen. En aan de hand van Bunyan's Christenreis een aantal zaken uit het praktische geestelijke leven met elkaar te overdenken. En wij danken u, Heere, dat u ons al die gelegenheden en die mogelijkheden en ook die middelen geeft. U maakt onderscheid, Heere, waar het niet is. Zoveel mensen reizen met ons naar eenzelfde eeuwigheid, met eenzelfde schuld, maar die nooit gehoord hebben van een borg die in het evangelie wordt aangeboden. Die nooit gehoord hebben van een God die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die niet weten van een Heilige Geest, die datgene wat Christus heeft verworven aan de harten toepast. Die de weg van het gebed niet kennen. Die het met een ingeschapen godskennis moeten doen en vanwege die reden ook niet te verontschuldigen zullen zijn in de dag des oordeels. Heere, wat hebt u ons bevoorrecht boven zoveel andere mensen in deze wereld. Maar Heere, wat hebben wij uw geest onmisbaar nodig om ons verlichte ogen des verstands te geven, zodat de woorden ook woorden van eeuwig leven zullen worden, zodat het een kracht Gods tot zaligheid zal mogen zijn. Want wil dat woord nu zijn uitwerking hebben, wil het nu een onberouwelijke bekering tot zaligheid werken, Heere, dan hebben wij een droefheid nodig die naar u is, zoals u dat werkt. Die droefheid komt uit uw woord en die droefheid leidt weer tot u terug. Van nature komen we niet verder dan een droefheid der wereld. En die leidt tot de dood. Die leidt van u af. Heere, wilt u ons zo afhankelijk maken? Geef dat we ook vanavond onderwijs zullen krijgen in die allernoodzakelijkste dingen. En wilt u het geloof wat u in beginsel hebt gewerkt ook versterken? En geven, Heere, dat we geoefend mogen worden door het geloof in de gerechtigheid, Heere Jezus, die gij verworven hebt. Zie op ons zo in gunst van boven. Gedenk ons hier in de zaal en ook als we thuis meeluisteren of elders. Geef ons een goed samen zijn, Heere. En geef dat we weer stof tot overdenking en tot gebed mogen meenemen naar huis. Bewaart u ons voor de boze en voor de zonde. En voor alles wat ons kan afleiden van de waarheid van uw woord. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden en schuld. Om Jezus wil. Amen. Nou, nogmaals, welkom. Het is alweer een hele poos geleden dat we elkaar hier hebben ontmoet. 4 december, als ik het goed heb. Daarna, toen had ik nog wel een avond gepland, maar toen was er het kerstfeest van de kinderen van de Rehobotschool, dus die moest worden afgezegd. En er waren nog wat dingen aan mij gevraagd om daar rekening mee te houden, vandaar dat het nu pas in het nieuwe jaar weer zo kan. Maar goed, we zijn er. Fijn om met elkaar weer verder te gaan lezen in de Christenreis. En ik wil eerst ter inleiding een stukje lezen uit Gods woord, de profetie van Jesaja. Het 49ste hoofdstuk, de eerste 13 versen. Daar eindigt het onderwijs natuurlijk niet. Daarachter komt nog een prachtig mooi gedeelte, maar dat moet u thuis dan maar lezen. Jesaja 49 vers 1. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welken ik verheerlijk zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik heeft af tot een knecht heeft geformeerd, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Voort zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord, en te dagen van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot degene die in de duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden en hij zal ze aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden en van het westen en geen uit het land van Sinem. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ik heb het gedeelte gekozen omdat dat een aantal keren terugkomt, ook in het gedeelte dat we samen lezen. Bunyan die verwijst ook naar Jesaja 49. Dat zullen we zo meteen gaan lezen. De vorige maand hebben wij gezien hoe Christen na het kruis, direct al na het kruis, en dat was toch wel opvallend, hè, dat na een weldaad van de Heere, dat er toch ook heel vaak wel aanvallen van de boze komen. Als de Heere iets werkt, dan gaat de Satan tegenwerken. Als de Heere leven geeft, dan wilde de Satan dood en verderf zaaien. Nou, dat is wel gebleken, want hij kwam een aantal mensen tegen die voor hem twee grote gevaren betekenden. Een aantal mensen die je zou samen kunnen vatten onder het steekwoord zorgeloosheid. Want er lagen drie figuren langs de kant van de weg te slapen. Die lagen dus niet in de stad Verderf, maar die lagen langs de smalle weg. Het waren geen wereldlingen, maar het waren kerkmensen, zo zou je kunnen zeggen. Maar zorgeloos, in slaap gevallen. En een eindje verder, en dat hebben we in hoofdstuk 19 gelezen, zag hij twee mensen over de muur klimmen. En dat hebben we onder het steekwoord oppervlakkigheid genoemd, die op christen afkwamen. In de figuren uitgebeeld in formalist en hypocriet. Een formalist die genoeg heeft aan de vormgodsdienst. En de hypocriet die een gedaante van godzaligheid heeft, maar de kracht ervan verloochend heeft. Die een masker draagt. En deze mensen waren niet door de enge poort gegaan. En toen Christus daarna vroeg, toen lachten ze hem uit. En ze zeiden, ach, dat is allemaal niet nodig. Wij zijn toch ook op de smalle weg. Wij zijn toch ook op weg naar Sion. En die enge poort, dat is allemaal geestdrijverij. Nou, samen met deze formalist en hypocriet loopt hij dus een eindje voort. En komt hij dan bij die heuvel moeilijkheid. En daar gaan wij samen lezen. Hoofdstuk 20. Ik meende dat toen zij alle verder gingen, toen zij aan de poort, aan de voet van een heuvel kwamen. Ik meende dat zij toen alle verder gingen, tot zij aan de voet van een heuvel kwamen. Aan de voet van de heuvel was een bron. En behalve de weg die van de enge poort rechtdoor liep, waren op diezelfde plek ook nog twee andere wegen. De ene ging bij de voet van de heuvel naar links en de andere naar rechts. Maar de smalle weg liep recht omhoog de heuvel op. Aan het beklimmen van de helling van de heuvel ontleent hij zijn naam en wordt daarom moeilijkheid genoemd. Christen ging eerst naar de bron en dronk eruit om zich te verfrissen. En toen begon hij de heuvel te beklimmen en zei: al is de heuvel hoog, ik wens die op te gaan. De moeite van de klim jaagt mij geen afkeer aan, want ik besef, hier ligt de goede weg ten leven. Vat daarom moed, mijn hart, bezwijk niet, ga niet beven. Het is beter om de rechte weg te gaan, al is het met zware strijd, dan om met lichte tred het dwaalspoor in te slaan, dat tot het oordeel leidt. De beide anderen kwamen ook bij de voet van de heuvel. Ze zagen echter dat deze steil en hoog was en dat er nog twee andere wegen waren die ze konden inslaan. Omdat ze veronderstelden dat die twee wegen aan de andere kant van de heuvel wel weer zouden uitkomen op het pad waar Christen op liep, besloten zij langs deze wegen verder te gaan. De naam van de ene weg was Gevaar en de naam van de andere Ondergang. De een koos dus de weg die de naam Gevaar droeg en kwam daardoor in een uitgestrekt woud terecht. De ander sloeg meteen de weg naar de ondergang, die hem in een uitgestrekt gebied bracht, vol duistere bergen waar hij struikelde en viel om nooit meer op te staan. Ik stop hier een momentje. Het gaat dus over de heuvel Moeilijkheid. Daar komen ze bij terecht en we komen die heuvel in de Bijbel ook een aantal keren tegen, soms in heel directe zin, heel concreet, letterlijk. Abraham kreeg een letterlijke heuvel moeilijkheid, zou je kunnen zeggen, toen hij de opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te offeren op de berg Moria. Dat was niet alleen de beklimming van de berg, maar ook een beklimming van de heuvel moeilijkheid. Hij werd direct in de aanvechting en in de strijd gebracht, zijn geloof werd op de proef gesteld. Mozes, zou je kunnen zeggen, had ook zo'n berg, zo'n heuvel moeilijkheid toen hij de Nebo moest beklimmen, waarvan hij wist, dat zal het eindpunt zijn. Hij mocht het beloofde land niet in. En wat heeft hij daarom een strijd gekend? Die heuvel moeilijkheid is natuurlijk vooral symbolisch bedoeld, geestelijk bedoeld, een geestelijke strijd, maar dan vooral gerelateerd aan allerlei moeite en zorgen, ook uit het dagelijkse leven. Dat zie je toch heel vaak ook in de Bijbel, dat geestelijke strijd nogal eens samenhangt met moeilijke wegen van beproeving, van verdriet, van rouw, van ziekten, van aanvallen, letterlijk soms van de boze of van de vijand. En de voorbeelden van Job en Asaf zijn natuurlijk spreekwoordelijk. Mensen die de heuvel moeilijkheid in geestelijk opzicht gekend hebben. Nou, die aardse zorgen en moeiten, die kan natuurlijk niemand ontlopen. Dat wordt opgelegd, dat kom je tegen. Maar de grote vraag die Bunyan eigenlijk in dit gedeelte aan de orde stelt is: waar brengt het ons? Wat leren wij ervan? Waar komen we er mee terecht? En formalist en hypocriet, die twee mensen, de vormendienst en ook de maskerdrager, zo zou je kunnen zeggen, die keken tegen die heuvel op. En die wilden daarmee de geestelijke strijd eigenlijk ontlopen. Dat wil zeggen, de moeite en de zorgen, die dus heel concreet kunnen zijn, die brachten deze mensen niet dichter bij de Heer, maar die brachten ze bij God vandaan. Het bracht hen niet tot gebed, maar het bracht hen juist tot het tegenovergestelde. De waarom vragen, de geestelijke opstand, het ontwijken van De geestelijke moeite en de strijd. De een kiest de weg linksom, op de weg gevaar. En de ander, die gaat de weg van de ondergang. En dat laat zien dat wat de Heer Jezus zegt in de gelijkenis bijvoorbeeld van het zaad, hè, de tijdgelovigen. Het lijkt even wat te zijn. Het zaad dat groeit. Men neemt het evangelie met blijdschap aan, zo staat er dan zelfs, doch niet in het binnenste van het hart. Het blijft aan de buitenkant. Het blijft een vormendienst. Het blijft een masker, een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan wordt verloochend. En daarom zie je dat als de verdrukkingen komen, beproevingen komen, die dan de Heer Jezus als de zon uittekent, als die gaat branden, dan verdort dat zo jonge plantje. Wat aanvankelijk nog wat leek te zijn, want ze waren immers toch op weg, ze waren niet meer in Sion. Nou, dat moeten we niet helemaal natuurlijk helemaal allemaal letterlijk gaan vergeestelijken, maar het waren toch kerkmensen die ook zelfs meer waren dan alleen maar mensen die, nou ja, vanwege een stuk gewoonte, hè, ze waren toch ook op weg. Maar toen dan die verdrukkingen kwamen, toen bleek dat er eigenlijk niks van overbleef. Dus dat wil Brian met die heuvel moeilijkheid aan de orde stellen, dat ieder mens zijn moeite en zijn zorgen kent. Dat is toch wat Mozes ook zegt, het uitnemendste van het leven, dat is moeite en verdriet. Er is droefheid. En Paulus maakt een onderscheid tussen de droefheid der wereld en de droefheid naar God. Nou, beide kunnen dezelfde aanleidingen hebben, dezelfde omstandigheden kennen. Maar nogmaals, wat brengt het ons? De droefheid der wereld, als dat alleen maar zich richt op de moeite en de zorgen, dan kan dat een mens ja, in de wanhoop brengen, in de gelatenheid, in de moedeloosheid. Dan brengt dat bij God vandaan. En die baart de dood. De droefheid der wereld baart de dood. Maar de droefheid naar God, zoals God die werkt, die leidt ook naar de Heere toe. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat is wat we hier dan ook bij christen ook zien. He, die rechte weg die leidt omhoog, de heuvel moeilijkheid op. En voordat hij die moeilijkheid gaat beklimmen, zo hebben we gelezen, dan drinkt hij uit een bron. Die bron, daar staat dan de verwijzing van Jesaja 49 vers 10. Hij dronk eruit om zich te verfrissen en toen begon hij de heuvel te beklimmen. We hebben dat gelezen uit Jesaja 49. Hoe de Heere de zijnen verfrist en zachtjes leidt. Het woord van de Heere kan dan op een bijzondere manier spreken, voordat die geestelijke strijd ingegaan wordt, juist te midden van al die moeite en die zorgen, zoals we dat bijvoorbeeld ook met Psalm 84 hebben gezongen. Nou, daar gaat het dan over een dal, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Het Moerbezi-dal, zo wordt er dan gezongen, maar er is niet bekend dat er zo'n dal werkelijk heeft bestaan. En daarom heeft bijvoorbeeld iemand als Philpot dat Hebreeuwse woord maar laten staan en daar een dagboekje over geschreven, door het Baca-dal. Baga, droefheid, verdriet, of tranendal. Het tranendal, het jammerdal, zoals we dat uit de catechismes kennen. Als ze door het jammerdal gaan, en dat is eigenlijk hetzelfde beeld als de heuvel moeilijkheid, dan stellen ze hem tot de fontein. En de regen zal hen rijkelijk bedekken. Dan geeft de Heere de zijne te drinken van het water des levens. Dan verkwikt hij hen door het woord van zijn genade. En als christen daar dus uit gedronken heeft, dan kan hij verder. Dan kan hij de heuvel opgaan. En dat gaat allereerst een beetje makkelijk, maar het wordt steeds moeilijker. Zo lezen we, ik lees weer een klein stukje verder. Toen keek ik christen na om te zien hoe het hem bij het beklimmen van de heuvel verging. Hierbij merkte ik dat zijn snelle gang spoedig overging in een langzamer tempo. En zijn trage tred veranderde in een moeizaam klauteren op handen en voeten vanwege de steilte van de weg. Nu was er halverwege de weg naar de top van de heuvel een lieflijk prieel dat daar gebouwd was door de Heer van de heuvel, opdat vermoeide reizigers daar konden bijkomen. Christen ging daar naar binnen en zette zich neer om wat te rusten. Toen haalde hij van onder de plooien van zijn mantel de rol tevoorschijn en begon erin te lezen om zo troost te vinden. Hij begon nu ook opnieuw de mantel of de kleding te bekijken die hem gegeven was toen hij bij het kruis stond. Opnieuw stop ik weer eventjes. Aanvankelijk ging hij snel, zo staat er, maar het ging al spoedig over in een langzamer tempo totdat hij eigenlijk veranderde in een klauteren op handen en aan voeten. Nou, dat is ook weer iets wat we vooral in de psalmen natuurlijk tegenkomen. Hè, als we Gods kinderen daar in het hart kijken, wat de belevingen zijn, dan hoor je daar op die heuvel moeilijkheid mensen ook klagen. Ik denk aan u, o God, in het klagen. Bij de landstreek der Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergd u aan, ik zucht daar kolken afgrond groeit, enzovoorts. Dat is kenmerkend voor het geestelijke leven. Dat er heuvels moeilijkheid zijn. Niet alleen zozeer vanwege de moeite en de zorgen, de beproevingen in het leven, die kunnen vaak wel aanleiding zijn, maar ze brengen dan toch vaak ook in een geestelijke strijd. Waar is God? Op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Dat zijn de vragen die soms dan in de ziel kunnen opkomen. Een onrust die van het hart meester maakt, die we tegenkomen en bij Job en bij Asaf en bij David en bij Psalm 84 en noemt u de psalmen maar op. En dat zijn geen aangename belevingen, maar dat zijn wel kenmerken van het geestelijke leven. We hoeven natuurlijk niet naar strijd en naar beproeving te verlangen, maar als het altijd rustig is in ons hart, dan kunnen we ons ook best wel eens zorgen maken. Want ja, er is natuurlijk een geestelijke rust. Als een mens rust mag vinden onder de schaduw van Gods vleugelen, vrede met God, door het geloof. Maar er is ook de rust van de begraafplaats. De rust van de dood. Daar is het ook stil. En dat is natuurlijk een heel ander soort rust. Dat er geen strijd is. En dat er helemaal geen aanvechtingen zijn. Dat we niet weten van de verdrukkingen en van de moeite. Terwijl de Heer toch heel duidelijk heeft gezegd in zijn woord dat Gods volk door veel verdrukkingen moet ingaan. Dat is een moeten. Het is de weg van de Heer die de zijnen ook langs het Bakerdal leidt. En door het Bakerdal, maar ook door en over de heuvel moeilijkheid. De beproevingen om het geloof te beproeven, de kastijdingen van degene die hij lief heeft. Nou, de ware pelgrim, zo lezen we ook hier, die heeft weet van die verdrukkingen. Die heeft weet van een heuvelmoeilijkheid, die kent die geestelijke aanvechtingen. Maar al is die weg moeilijk, het is geen onoverkomelijke weg. Het is een begaanbare weg. Want die weg over de heuvelmoeilijkheid, en daar wijst Jesaja 49 toch ook op, dat is een weg waar iemand eerder is geweest. Dat is de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Die dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Jesaja 49, die spreekt van die lijdende met een lange ei. Lijdende knecht des Heren, de verachte, de versmade borg. Die als de lijdende knecht des Heren de weg gegaan is die de Heere, zijn vader, hem had voorgesteld. En dat maakt die weg over de heuvel moeilijkheid tot een begaanbare weg, want hij is in al hun benauwdheden ook benauwd geweest. En hij is in alle dingen verzocht geweest, maar zonder zonde gebleven. En als de pelgrim, als een kind van de Heere, daar eens het oog op mag slaan, op die benauwde borg, die in al die dingen gelijk als wij verzocht is geweest en daarom medelijden kan hebben met onze zwakheden, dan is die heuvel te beklimmen. Al is het dan op je knieën. Al is het dan al biddend en al smekend. Maar deze weg, dat is toch de heilzame weg, want het is de weg des Heren. En halverwege die heuvel, zo hebben we ook gelezen, dan geeft de Heere de zijnen ook rust. Te midden van die moeite en die zorgen, in die aanvechting, in die strijd, staat er dan ineens zo'n prieel, zo hebben we gelezen. Een lieflijk prieeltje, we weten wat ermee bedoeld wordt, een klein soort rusthuisje waar je even kan rusten, waar je kan zitten. Vermoeide reizigers kunnen daar bijkomen. Nou, Bunyan die beschrijft die ervaring om daarmee aan te geven dat de Heere de moede kracht geeft. En degene die geen sterkte heeft, die vermenigvuldigt hij de krachten. Rust een weinig, zo zegt de Heere tegen Elia, want de weg zou voor u te veel zijn. En Christen mag dan ook zo'n prieel hebben. En wat doet hij daar? Hij gaat daar zitten en hij haalt onder de plooien van zijn mantel de rol tevoorschijn die hij te gekregen had, om zo erin te lezen. En hij bekijkt ook de mantel of de kleding die hem gegeven was toen hij bij het kruis was. En zo was dat prieeltje een soort elim, zo zou je kunnen zeggen. Te midden van de woestijn van het leven, op die heuvel moeilijkheid, was daar ineens een oase. Ervaart hij de nabijheid van de Heere. Dat kan zomaar gebeuren, ook in het geestelijke leven. De Heere heeft ook van die gezette tijden en van die aangewezen plaatsen gegeven. We kunnen heel bijzonder bijvoorbeeld denken aan de avondmaalstafel, waar de Heere toch ook de zijnen wel eens wil verkwikken, waar hij ze rust wil geven, waar hij de vijanden op een afstand houdt, waarin hij zijn woord onderstreept door dat teken wat hij gegeven heeft, waar hij zijn begeerte om met de zijnen zijn dood te gedenken heeft geschonken. Dan mag er gegeten en gedronken worden, geproefd en gesmaakt worden hoe goed God is voor een slecht mens. Dan is hij nabij de ziel die tot hem zucht. En dan troost hij het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dat zijn zo die prieeltjes. Dan mogen ze ook zien, zo zegt Bunyan, op die kleding, die mantel der gerechtigheid, de klederen des heils, zo zegt Jesaja, die omgedaan zijn. En wie zal dan woorden vinden om daar uiting aan te geven wat er dan wel eens beleefd mag worden als je je hart opwaarts mag heffen en af mag zien van die uiterlijke tekenen van brood en wijn, maar op mag zien tot hem die in de hemel zit en die daar als de grote borg en middelaar aan de rechterhand des vaders zit om voor een arm en ellendig volk te bidden. Zijn die heuvels moeilijkheid daarom ook in dat opzicht niet de meest gezegende tijden soms in het leven der genade? Juist als het misschien in het aardse, in het maatschappelijk of in het sociale leven soms zo moeilijk kan zijn, en dat zijn toch ook vaak de situaties die we in de Bijbel tegenkomen, dat kunnen van die elims worden. Dat kunnen van die prieeltjes zijn. Dat kunnen van die momenten zijn dat de Heere zich laat kennen en dat je weet, zoals een vrouw in mijn eerste gemeente zei die in grote nood zat, dan weet je wat je aan je God hebt. Dan kun je aan het graf staan waarin een geliefde wordt neergelaten. Dan kun je zelf misschien naar het ziekenhuis moeten en daar een ernstig bericht horen. En ik denk aan wat mijn oude dominee van der Ent toen vertelde, toen hij dat bericht kreeg. Dat hij ongeneeslijk ziek was. En dat de oncoloog aan hem vroeg, nou meneer van der Ent, wat vindt u ervan? En de dominee zei tegen de dokter, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Hij mocht het even een moment ervaren dat de Heere hem nabij was. Een prieeltje op die heuvel moeilijkheid. Dat de Heere zich laat kennen en dat hij nabij is. We lezen verder. Nadat hij daar een poosje vreugde aan beleefd had, begonnen zijn ogen tenslotte zwaar te worden. En raakte hij daardoor in een diepe slaap. Zodoende bleef hij op die plaats totdat het bijna nacht was. En tijdens zijn slaap gleed de rol uit zijn hand. En terwijl hij zo doorsliep, kwam er iemand naar hem toe die hem wakker schudde. En die tegen hem zei: ga tot de mier, ga luiaard. Zie haar wegen en word wijs. En bij het horen van die woorden stond Christen haastig op, repte zich voort op zijn weg en liep in één ruk door tot hij bij de top van de heuvel kwam. Nu stop ik ook weer even. Ja, de Heere geeft dus een ogenblik rust. En hij geeft dat bij het woord. Maar hij geeft die dingen niet om daarin te rusten, zo zou je kunnen zeggen. En dat is wat we hier zien. Christen valt in slaap. En het is een zondige slaap. Zo wordt uit dit gedeelte wel duidelijk. Zijn ogen vielen dicht. En bij dat slapen viel de rol uit zijn handen die hij eerder had gekregen bij het vertrek ook uit de stad Verderf. Het is een beeld dat we wel meer tegenkomen, ook in de Bijbel. Slapende gelovigen die een oase mochten kennen, die mochten rusten, uit mochten rusten, de nabijheid van de Heere mochten kennen. Maar dan vergeten dat hier de rust niet is. He, zoals de kinderen van Israël in de woestijn telkens maar weer moesten horen, ook als ze bij een oase waren, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ze mochten daar niet blijven, dat was het beloofde land niet. De kerk van de Heere mag hier niet in slaap vallen. Zoals dat ook in de geschiedenis, in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagdenmeisjes staat beschreven. Dat wil dus ook zeggen dat de kerk niet in slaap mag vallen, niet mag rusten in de bevindingen en in de ervaringen. En de rust die dan bij de Heere vandaan komt, die echt geschonken wordt. Hier wordt de rust geschonken, maar dat kan wel een valse rust worden. Als we rusten in de bevindingen, maar niet in de God van de bevindingen, dan worden we zorgeloos met de weldaden die geschonken zijn. Dat wil Bunyan met dit gedeelte ook zeggen. Dan zien we daar inderdaad niet alleen de dwaze maagden slapen, niet alleen die zorgeloze mensen die eerder in de christenreis geschilderd werden, maar ook de wijze maagden, ook zij die geestelijk leven kennen. En Christen, hij gaat dus slapen terwijl het nacht wordt, en de nacht, dat is de tijd van de vorst der duisternis, die dan rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar dan wordt hij wakker, door iemand wakker geschud. En hij krijgt een bestraffing, hij krijgt een waarschuwing. Ga tot de mier, ga luiaard en zie haar wegen en word wijs. En de Heere kan daar verschillende middelen voor gebruiken. Om mensen wakker te maken uit een valse rust, uit een soort zorgeloosheid. Dat kan een preek zijn, dat kan een gebeurtenis zijn uit het dagelijkse leven. Het kunnen omstandigheden zijn in het leven. Alles kan de Heere gebruiken om zijn volk weer gaande te maken. Om hen niet in een valse rust te laten blijven liggen. En ik lees verder dat Christen de heuveltop bereikte. Toen hij de heuveltop eenmaal bereikt had, kwamen twee mannen in volle vaart op hem afrennen. De naam van de een was Vreesachtig en de andere heette Wantrouwen. Christen riep hen toe: heren, wat is er aan de hand? Jullie lopen de verkeerde kant op. Vreesachtig antwoordde dat zij op weg waren naar de stad Sion en deze moeilijke heuvel hadden beklommen. Maar, zo zei hij, hoe verder we reizen, hoe meer gevaren wij tegenkomen. Daarom keerden we om en zijn we nu op de terugweg. Ja, voegde Wantrouwen daaraan toe, want vlak voor ons lagen twee leeuwen op de weg. Of ze sliepen of wakker waren, weten we niet, maar wij konden niet anders verwachten dan dat ze ons dadelijk in stukken zouden scheuren als we binnen hun bereik zouden komen. Jullie maken me bang, zei Christen toen. Maar waarheen zal ik vluchten om veilig te zijn? Als ik terugkeer naar mijn vaderland, dat gedoemd is door vuur en zwavel ten ondergaan, zal ik daar zeker omkomen. Maar als ik de hemelstad kan bereiken, ben ik er zeker van dat ik daar in veiligheid ben. Ik moet het wagen. Als ik terugga, betekent dat niets anders dan de dood. Als ik verder ga, betekent dat wel vrees voor de dood, maar daarna het eeuwige leven. Ik wil toch verder gaan. En dus renden wantrouwen en vreesachtig van de heuvel af en vervolgde Christen zijn weg. Als hij dus wakker wordt en naar de heuveltop loopt, dan komen hem twee mensen tegemoet rennen. Hij is bevreesd zelf, hij gaat met een kloppend hart, maar hij is zijn rol kwijt, al weet hij dat op dit moment nog niet. Hij komt daar spoedig achter, maar hij komt daar die twee mensen tegen. Wantrouwen en vreesachtig. En omdat ze hem tegemoet komen, vraagt Christen aan hen waarom zij de verkeerde kant op gaan. Waarom gaan ze van die heuvel weer terug? En dan vertellen ze een heel somber verhaal aan Christen, dat ze wel de stad Sion hebben gezocht en dat ze die heuvelmoeilijkheid wel een eind hebben beklommen. Maar verderop werd het toch te gevaarlijk. Er lagen immers een paar leeuwen op de weg. En u hebt het misschien ook gelezen onderaan bij de voetnoten, dat daar wordt gewezen op de vervolgingen, waarschijnlijk de gevangenschap, de verzoekingen, zoals dat in de tijd van Bunyan heel nadrukkelijk ook hem in de gevangenis heeft gebracht, verdrukkingen en verzoekingen op de weg van de pelgrims. Nou, dat is een hele boodschap en Christen is daar natuurlijk ontzaglijk bang voor. Hij heeft al zoveel meegemaakt op deze weg en zou het dan nu toch nog mis kunnen gaan? Hij wordt bang en hij zegt, ja, maar ik kan niet terug. We kennen de oude uitdrukking wel, hè, dat de brug naar de wereld is opgehaald, je kan niet terug. Maar hoe moet je verder? Het doet denken aan het volk van Israël, dat wel het land van Egypte was uitgeleid, maar ineens voor de Rode Zee kwamen. En achter hen kwamen de Egyptenaren, links en rechts waren de bergen en voor hen de zee en ze schreeuwden van vrees. En dan die mensen die dan zeggen dat ze niet verder kunnen, want die leeuwen die zullen hen verslinden. Het zijn slechte raadgevers voor mensen die op weg naar Sion zijn. En we komen ze in de Bijbel ook tegen. Bijvoorbeeld als we verder denken aan die woestijnreis van de kinderen van Israël. Als ze bij de grens van het beloofde land aankomen, dan sturen ze die 12 verspieders uit. En die komen terug om verslag uit te brengen. En dan zijn er 10 die zeggen, het is onmogelijk. Wij zullen dat land nooit kunnen binnengaan, want er zijn reuzen en de steden zijn ommuurd zo hoog en de legers zijn zo sterk, we zijn er absoluut niet tegen opgewassen. Die 10 verspieders zien op zichzelf, op hun eigen mankracht, op hun eigen onmogelijkheden. En ze zien op de reuzen en ze zien op de muren en het is menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Wantrouwend jegens God, die het toch beloofd had. Vreesachtig, ziende op de vijand, ziende op hun eigen zwakheden. En ze maken het volk bang. En die 2 andere verspieders, Jozua en Caleb, die kunnen vertellen wat ze willen. Maar het volk Israël, dat gaat niet verder. En het wil terug, net zoals deze 2 mensen, wantrouwend en vreesachtig. Hoeveel zijn er niet? Juist ook in de kerk. En misschien horen wij daar ook wel bij. Die als het om dit soort dingen gaat ook zo wantrouwend kunnen zijn. Ook zo vreesachtig kunnen zijn. En dan hebben we ook argumenten natuurlijk. Die mensen, die 10 verspieders, hadden echt wel argumenten. Het waren geen loze bedreigingen. Er waren inderdaad reuzen. En de muren die waren hoog. En de slagkracht van Israël was maar zwak. Dus ze konden echt wel op feitelijke omstandigheden wijzen. En dat hebben we ook als we zelf in geestelijk opzicht wantrouwend zijn. Of vreesachtig. Dan heb je altijd wel argumenten. Als de prediking komt. De lieflijke nodiging van het evangelie. Als Christus in het evangelie wordt aangeboden. Dan zijn er altijd wel vraagtekens bij te zetten. En daar kun je nog bijbelteksten bij noemen ook. Maar is het wel voor mij? En meent de Heere dat nou echt oprecht? En ja, maar ik ben zo zondig. En het zijn allemaal argumenten. En je kunt zelfs gaan wijzen op de verkiezing tot zaligheid. En ik zal wel niet uitverkoren zijn, enzovoorts, enzovoorts. Al wordt Christus in zijn vrijwilligheid en gewilligheid en algenoegzaamheid en liefelijkheid en dierbaarheid gepredikt. Het ongeloof, dat vindt altijd wel argumenten om toch het hoofd te schudden en te zeggen, nee, het is niet voor mij. Al wordt de hel nog zo gepredikt in al zijn ernst, toch weet een mens het wel naast zich neer te leggen. De hel verschrikt niet en de hemel verkwikt niet. En uiteindelijk, onderaan de streep, is een mens wantrouwend. Het staat er wel in de schrift. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar het is niet voor mij, want ik heb te veel gezondigd. Mijn zonden zijn groter, zo zegt Kain, dan dat ze vergeven zou kunnen worden. En de Heere kan nog zo welmenend zijn armen uitbreiden tot de einde der aarde en zegt, wend u naar mij toe en word behouden. En wat houdt ons dan tegen? Wantrouwen. Dat is toch het ongeloof. Dat houdt God verdacht in zijn spreken. En nogmaals, niet dat er geen argumenten te noemen zijn. Want we kunnen echt wel op ons op onze onmacht wijzen. En we kunnen echt wel wijzen op allerlei feitelijkheden. Maar uiteindelijk zullen die wantrouwenden en die vreesachtigen, zo zegt ook Openbaringen, buiten zijn. Hun deel is in de tweede dood. In de poel die daar brandt van vuur en zilver. En dan kom je daar eigenlijk waar je toch gevreesd voor hebt. En daarom het geloof dat leert gaan op hoop tegen hoop. Ondanks dan de argumenten, ondanks de tegensprekers, ondanks de bezwaren, ondanks dat je vrees voor zelfbedrog, ondanks dat er allerlei dingen te noemen zijn waar je de duivel gelijk in moet geven. Maar het geloof dat zoekt naar een millimetertje grond, of naar dat ene kleine kruimeltje zoals die Canaanese vrouw dat deed, dat wijst de Heer op zijn eigen woord. Dat hangt aan de hemel. Dat zet de klomp tussen de deur. En dat zegt, ach, ik ben toch alles al kwijt. Ik kan niks meer verliezen, maar ik heb er alles bij te winnen. En daarom luister niet naar die slechte raadgevers, naar een vreesachtige. Die binnenprater. Of die wantrouwende. Die vraagtekens zet bij de meest duidelijke en meest indringende beloften Gods. Christen, die kan niet terug. Ook al is hij ook bevreesd. Maar hij zegt, achter mij ligt de dood, ik kan niet terug. Ik moet vooruit. En daarom op hoop, tegen hoop. Ik moet verder. En we gaan verder lezen. Terwijl hij nog eens nadacht over wat hij van de mannen had gehoord, tastte hij in de plooien van zijn mantel naar zijn boekrol om daarin te lezen en troost te vinden, maar hoe hij ook zocht, hij vond haar niet. Nu raakte de christen in grote ongerustheid en wist niet wat hij moest doen. Hoe pijnlijk miste hij nu de boekrol waaruit hij eerder zoveel moed had geput en die hem ook als toegangsbewijs had moeten dienen aan de hemelpoort. Hij raakte hier helemaal door van streek en wist niet wat hij moest beginnen. Eindelijk schoot hem te binnen dat hij in het prieel op de helling van de heuvel geslapen had. Hij viel op zijn knieën neer en vroeg God om vergeving, omdat hij zo dwaas had gehandeld. Toen ging hij terug om zijn rol te zoeken. Maar wie kan afdoende zijn verdriet beschrijven, dat Christen heel die weg, lange weg terug in zijn hart gevoelde. Nu eens zuchtte hij, Dan weer brak hij in tranen uit en vaak verweet hij zichzelf dat hij zo dwaas geweest was in slaap te vallen op een plaats die alleen maar gebouwd was om wat uit te rusten van zijn vermoeidheid. Zo ging hij terug en speurde zorgvuldig langs de hele weg naar links en naar rechts of hij misschien zijn rol zou terugvinden die hem onderweg zo dikwijls tot troost was geweest. Op deze manier zocht hij verder, totdat hij het prieel weer in het oog kreeg waar hij had zitten slapen. Maar de aanblik daarvan verergerde zijn verdriet alleen nog meer, omdat het hem opnieuw zijn wandaad in herinnering bracht dat hij daar in slaap was gevallen. Zodoende barstte hij in snikken uit over zijn zondige slaperigheid, terwijl hij verder liep en zei: ik ellendig mens, dat ik heb kunnen slapen terwijl het dag is, dat ik kon wegdutten te midden van de moeilijkheden, dat ik zo kon toegeven aan het vlees, dat ik die rust gebruikte voor mijn vleeselijk gemak, en dat terwijl de Heer van de Heuvel die rustplaats alleen had laten bouwen om de geest van de pelgrims weer op adem te laten komen. Hoeveel voetstappen heb ik nu voor niets gezet? Zo ging het ook met de Israëlieten. Ze werden vanwege hun zonde weer teruggestuurd langs de weg naar de Rode Zee. Nu werd ik gedwongen met droefheid op mijn schreden terug te keren, terwijl ik met vreugde had kunnen voortstappen als ik niet gezondigd had door in slaap te vallen. Hoe ver had ik ondertussen al niet kunnen zijn op mijn reis? Nu moet ik de weg driemaal lopen, die ik anders maar één keer had hoeven te gaan. Ja, waarschijnlijk word ik nu ook nog door de nacht overvallen, want de dag is bijna voorbij. O, had ik maar niet geslapen. Christen die is zijn rol kwijt, die van zijn Here had gekregen. En dat was immers de stok waarop hij leunde op de weg naar Sion. Dat waren de bemoedigingen die hij van de Here had gekregen. En hij bemerkt nu tot zijn schrik dat hij die rol kwijt is. En wat betekent dat? Betekent dat dat hij zijn Bijbel kwijt was? Nee, zo moeten we dat niet lezen. Hij heeft zijn Bijbel nog wel, maar hij heeft er niks meer aan. Er staat niets meer voor hem in, althans, hij voelt de krachten niet van. Het zegt hem niets meer. En we zouden kunnen vragen, ja, maar hoe kan dat nou? Hij draagt toch de mantel der gerechtigheid? En wat hij toch heeft meegemaakt daar bij het kruis, dat is toch wel zeker? Dat is toch niet in een hoek geschiet? Nou, dat is natuurlijk aan de ene kant zo, dat ligt vast. Je zou kunnen zeggen, wat de staat van zijn ziel betreft, lag het vast bij de Heere vandaan. Maar wat de stand van zijn ziel betreft, de beleving ervan, daar lag het al heel anders. En dat is zijn ervaring nu. Want om te zien op die vaste belofte Gods en dat de Heere nooit laat varen de werken van zijn handen, heeft een mens, heeft een pelgrim natuurlijk een geloofsoog nodig. Maar dat oog, dat kan verduisterd worden. Dat kan slaperig worden, zo blijkt ook hier. Waardoor hij het niet meer ziet en waardoor hij de zekerheid van het heil kwijtraakt. Een kind van God, zo weten we ook uit de geschiedenis, ook van allerlei ervaringen die beschreven worden door de bekende oudvaders, die daar vaak ook gedichten over schreven. Ik denk bijvoorbeeld aan John Newton, die ik nog alles noem. Die kende ook deze ervaring. Er is een vraag, zo zegt hij, die ik beangstigd ben te weten. Een vraag die mij benauwt en die mij verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Dan kun je, ondanks alles wat je beleefd hebt, en ondanks dat het toch heel erg waar geweest is, weer met lege handen staan. En dan gaat het om de kracht ervan. En de herinnering alleen aan wat er gebeurd is, dat kan een mens dan ook niet geruststellen. Dat wat genoten is in het verleden, die weldaden die de Heere geschonken heeft, die kunnen je niet geruststellen. Daar kun je het niet meer mee doen. En dat onderscheidt het ware leven van het valse leven der genade. Zoals Theodorus van de Groe dat dan noemt. De ware en de valse genade. Een beetje aparte naam. Maar daar komen ook deze dingen aan de orde. Het valse geloof, de valse genade, die zegt: waar heb je het toch over? Je hebt toch een Bijbel, daar kun je toch in lezen. Het staat er toch zwart op wit. Het valse geloof, de valse genade heeft altijd een Bijbel bij de hand. En die heeft altijd wel iets om op te leunen en op te steunen. En die hoor je eigenlijk nooit over de aanvechtingen. Waar top je nou toch over? Maar het ware geloof en de ware genade, die zien we bijvoorbeeld bij de discipel Petrus. Toen hij, bij die gebeurtenis, toen hij op de golven stapte, had hij een groot geloof. Een rotsvast vertrouwen. Hij zag op Jezus. Jezus was groot. En die golven, die waren klein. De onmogelijkheden, die waren er niet. En hij heeft niet eerst geprobeerd of die golven het wel hielden. Hij is gewoon op die golven gestapt. En hij liep naar de Heer Jezus toe. Maar op een bepaald moment, toen gingen zijn ogen naar beneden. En hij zag op de golven. En die werden steeds groter. En de Heer Jezus werd kleiner. En hij begon weg te zinken. En hij zei, Heere, behoud mij, want ik verga. Zo is het ook met Christen. Hij zakt weg in de golven, zoals dat eenmaal Petrus wegzonk daar op het meer van Genezaret. Hij heeft niets meer aan die belofte, hij heeft niets meer aan de toezegging, aan het woord doet geen kracht. Wantrouwen, vrees vervult zijn hart. En wat moet hij dan doen? Hij gaat terug. Terug naar dat prieel, want dat heeft hij bedacht. Waar is het nou eigenlijk fout gegaan? Hij herinnert zich dat hij daar heeft geslapen. En daar ligt een les in. Als wij iets van dat genadeleven mogen kennen, als we iets van die verkwikkingen mogen kennen, van het proeven en smaken dat de Heere goed is, van het drinken van het water des levens en hoe een mens daar kracht uit kan ondervinden, dan kennen we ook wel de tijden, of als we nog midden in die verkwikkingen leven, dan weten we uit de schrift en ook uit andere zielservaringen wel dat dat zo meestal niet lang blijft. Dat er ook weer andere tijden zullen volgen. En dat we in de schriften zo vaak lezen van de duisternis, de dagen de duisternis die vele zijn. En dat de Heere zich verbergt. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, of achterwaarts, ik bemerk hem niet. En wat dan? Als die bevinding, als die ervaring weggezonken is, als die vrede en die zekerheid en die vreugde weggeëbd is, ja, dan heb je wel een Bijbeltje natuurlijk. En je kunt misschien ook wel de plaatsen aangestreept hebben waar de Heere tot je ziel heeft gesproken, maar daar zit geen kracht meer in. En Bunyan bedoelt ook niet dat als hij zegt je moet terug naar dat prieeltje, dat je dat soort teksten maar gaat opzoeken en je als het ware in een bepaald soort gestalte probeert te persen om die ervaring weer terug te mogen krijgen. En als je dan maar veel diep psalm zingt die je toch ooit zo heeft aangesproken, dat het dan wel weer terugkomt. Nee, dat bedoelt hij niet. Wat Bunyan met deze gang terug naar dat prieel wil beschrijven, dat is dat een mens als schuldenaar terug moet naar de Heer. De weg van de verootmoediging. We zien hier geen zielig mens terugkeren, maar een zondig mens. Die weet waar het verkeerd is gegaan, die in slaap is gevallen, die door de zorgeloosheid de Heer uit het oog heeft verloren. Een schuldig mens die teruggaat. In plaats van dat hij vooruit is gegaan, dacht hij, gaat hij terug. En dat is de weg die Bunyan dus hier ons schetst. Want je kunt het met de dingen uit het verleden niet meer doen. Hij verfoeit zichzelf. Een onbeschrijfelijke droefheid maakt zich van een meester. Iets wat de Doetse leerregels bijvoorbeeld ook beschrijven in het slot van dat belijdenisgeschrift, dat de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. En dan keert hij terug naar de plaats daar waar het mis is gegaan. Daar werd hij dan toch opmerkzaam op gemaakt. Naar dat prieel waar hij in slaap is gevallen. Daar heeft de Heere hem naar teruggeleid. waar hij door eigen schuld die geestelijke weldaden is kwijtgeraakt. En we lezen dat ook in de Bijbel. Dat de Heere zegt, bijvoorbeeld in Leviticus, als mijn volk een welgevallen zal hebben in de straffen en ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Als een schuldenaar terug. Opnieuw zondaar voor God worden. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, zo zegt de profeet, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. En dan lees ik tot slot nog het laatste stukje en daar zeg ik helemaal niet zoveel meer over, dus dan zullen we zo gaan besluiten. Ondertussen had hij het prieel weer bereikt waar hij een poos ging zitten huilen. Maar tenslotte sloeg hij vol verdriet zijn ogen naar beneden, zoals Christen vaker deed, en ontdekte daar onder de bank zijn rol. Bevend en haastig pakte hij die op en stak er in de plooien van zijn mantel. En wie kan zeggen hoe blij deze man was toen hij zijn rol weer terug had. Deze rol was namelijk de verzekering dat hij het eeuwige leven bezat en in de gewenste haven gunstig ontvangen zou worden. Daarom verborg hij haar in de plooien van zijn mantel, bracht dank aan God dat hij zijn ogen had gericht op de plaats waar de rol lag, en met tranen van blijdschap in de ogen begaf hij zich weer op de weg. Maar o, hoe vlug liep hij nu de rest van de heuvel op. Toch ging voordat hij de top bereikte de zon voor Christen onder. En dit herinnerde hem opnieuw aan de dwaasheid die hij had begaan door te gaan slapen. En dus begon hij zichzelf opnieuw te beklagen. O, zondige slaap, nu word ik door jouw schuld op mijn reis waarschijnlijk door de nacht overvallen. Ik moet nu zonder zonlicht verder wandelen. De duisternis bedekt de weg die ik ga en ik moet het nachtelijke gehuil van de akelige wilde dieren aanhoren omdat ik zo zondig sliep. En nu herinnerde hij zich ook het verhaal dat wantrouwen en vreesachtig hem vertelden, namelijk hoe zij geschrokken waren bij het zien van de leeuwen. Toen zei Christen opnieuw bij zichzelf, deze beesten dolen 's nachts rond om hun prooi te zoeken. En als ze mij hier in het donker vinden, hoe zal ik hen dan op de vlucht drijven? Hoe zal ik eraan ontkomen dat ze mij in stukken scheuren? En zo vervolgde hij zijn weg. Nou, zomaar een enkel woord. Het is zo treffend dat Bunyan hier dus schrijft dat hij zijn ogen naar beneden sloeg. Hij boog zich, terwijl hij vol ootmoed naar beneden staarde, zag hij ineens de rol. Liet de Heere zijn oog weer op zijn woord vallen. En wie zal dan de vreugde kunnen beschrijven, zo zegt Bunyan hier, die deze man mocht ondervinden. Wie zal onder woorden kunnen brengen als de Heere terugkomt op zijn eigen werk? En dat is toch een van de tekenen van het geestelijke leven. Dat de Heere terugkomt op wat hij eerder gesproken heeft. Dat hij terugleidt naar datgene wat hij eerder heeft gesproken. Maar daar komen we alleen maar als we de weg van verootmoediging en van schuldbelijden en schuldbesef zijn gegaan. Dat is wat Bunyan met deze terugkeer naar dat prieel wil beschrijven. Dat de oefeningen van het geloof in de onwankelbare belofte van God, in de verdrukkingen, in de beproevingen worden geleerd. Juist in de weg van de duisternis. Dan kan het licht immers pas weer gaan schijnen. Dan kan het vriendelijk aangezicht van God zijn genade licht weer in het hart vertonen. Nou, ik wil hier eindigen, want ik zie al dat het weer tijd is geweest. Zullen we nu nog met elkaar zingen uit Psalm 77. Dan is er nog gelegenheid om een enkele vraag te stellen. Ik had eigenlijk ook nog iets anders willen lezen nog. Maar misschien komt er iemand met een vraag daarover. Psalm 77 vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77 vers 7. Nou, er is nog gelegenheid om een enkele vraag ter verduidelijking of iets wat u misschien in de tekst bent tegengekomen of in de voetnoot, om daar nog even de vinger bij te leggen. Marco.
Ja, u had het over toen de christen de boeken op kwijt was, dat u dat niet zo moest lezen dat hij zijn bijbel kwijt was. Dat begrijp ik niet helemaal.
Oh ja. Dus de boekrol die kwijt was, dat betekende niet dat hij zijn bijbel kwijt was. Nou, dat bedoel ik dan letterlijk, hè? Dat hij letterlijk zijn bijbeltje, gewoon het fysieke boek, dat was hij niet kwijt. Maar het ging met name om die tekst, om die boodschap die dan de Heere gegeven had, ook toen hij de stad verderf verliet, die hem op de weg had gebracht, hè, waardoor hij was uitgeleid. Die persoonlijke belofte, de verzekering daarvan, de bekrachtiging, die was hij kwijt. Dus datgene wat de Heere gesproken had in zijn hart, de kracht ervan voelde hij niet meer. En hij had natuurlijk dat bijbeltje wel, en daar had hij misschien ook wel een streepje bij gezet, maar hij voelde daar de bevinding niet meer van, de persoonlijke verzekering. Die belofte was al waar, maar was dat nou ook voor hem nog waar? Daar ging het even om. Maar goed dat je daarop wijst, hè, die boekrol, want ik kwam ook een stukje tegen in die voetnoot. Dat prieel, hè, en in slaap vallen. Bladzij 190, hè, die voetnoot 67. En daar wijst dominee Baars, verwijst dan naar het boek Komen tot Jezus Christus. En ik was een beetje, door die laatste zin, dat ik dacht, wat bedoelt hij daarmee? Op bladzij 191, na die puntjes, God neemt dikwijls om deze reden de gunstbewijzen die wij ontvangen hebben, als het ware van ons weg, en geeft ons bijna helemaal over aan onszelf en aan de verleider, opdat we zouden leren de afbeelding van zijn zoon niet meer te beminnen dan zijn persoon. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, maar daar moest ik wel even over nadenken. Want dat bedoelt Bunyan dan ook, hè, met die boekrol. En ik heb dat boek even meegenomen en ik zal er een paar dingetjes nog even uit voorlezen ter verduidelijking. Het gaat dus over de verzoekingen. Waarom komen er verzoekingen? Het doel van de verzoeking. Daar heeft Bunyan uitgebreid over geschreven in Het Komen tot Jezus Christus. Prachtig boek, heb u dat? Als u het niet hebt, echt aanschaffen. Wat zou de reden zijn, zo vraagt hij, dat sommigen die tot Christus gekomen zijn, zo bedroefd en terneergeslagen zijn en gekweld worden door verzoekingen. He, dus mensen die tot Christus gekomen zijn, die iets weten van die boekrol, die weten van dat prieel, die weten van het kruis. Hoe komt dat? Nou, hij zegt dan, er zijn sommigen die tot Jezus Christus komen en die te veel geroerd zijn door de blijken van genade die ze ontvangen hebben, en te weinig vervuld met de persoon van Christus. Om hen ervan af te brengen, zo verzot te zijn op hun eigen juwelen, en opdat zij meer zouden zien op de persoon, het werk en de verdiensten van zijn zoon, stort God hen daarom door middel van verzoekingen in de gracht. Nou ja, dan gaat er nog een stukje verder. God neemt dus die gunstbewijzen, die ervaringen, de gevoeligheden van ons af, opdat we zouden leren de afbeelding van zijn zoon niet meer te beminnen dan zijn persoon. Daar bedoelt hij dat dus mee. Hè? Die afbeelding van zijn zoon, dat zijn, voor zover ik dat begrijp, hè, dat wat van de Heer Jezus afstraalt, het geloof of de bevinding, de oefeningen, de vrede, de rust. Dus die weldaden. En dat je de weldoener uit het oog verliest. Dat je rust in de ervaringen, in de bevindingen, en daardoor toch wat zorgeloos wordt. Terwijl het juist gaat om het geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik denk ook even aan wat een van de Erskines op zijn sterfbed. Ik meen dat het Ebenezer Erskine, die lag op zijn sterfbed. En toen vroeg een van de mensen om dat sterfbed aan hem: dominee, zijn er nog lichtstraaltjes Hij bedoelde op dat bevindelijke, de zoete ervaring. Hij zegt, ik heb geen verstand van lichtstraaltjes, geef mij woorden. Hij wilde zeggen, waar staat het geschreven? Ik wil mijn hand op het woord kunnen leggen. Ik wil mijn hoofd neer kunnen leggen op wat er staat geschreven. Op de persoon, daar moet het geloof zich op richten. En niet op wat ik gevoel. Als het geloof zich gaat richten op het gevoel, ja, dan ben je een baardenzee gelijk. Dan is het van de wolken in de kolken. Dan heb je het vandaag en morgen bij het weer kwijt. En dat is nou juist ook de bedoeling, zegt Bunyan, dat als je al te veel op die juwelen gaat zien en al te veel gaat rusten in je ervaringen, in je blijdschap en in je, nou noem maar op, dat de Heer dat dan wegneemt om zo weer als een schuldenaar bij de persoon van Christus uit te komen. En daarom wijst het avondmaalsformulier daar ook op, hè, het leven buiten onszelf in Christus zoeken. Zijn er nog vragen daarover of andere vragen? Niet? Nou, ik zou het echt aanbevelen om dit boek erbij te lezen. Hè. Ook die voetnoten die dominee Baars hierbij heeft geschreven, die helpen echt om te begrijpen wat Bunyan hier ook in die ervaringen van christen ook beschrijft. Het is mooi als je als naslagwerk zo'n boek erbij kan hebben. Goed, nou, en we gaan samen eindigen. De volgende keer bij Leven en Welzijn 5 februari, dan proberen we het volgende hoofdstuk te lezen. Paleis Schoonheid, dat is ook best wel weer een flink hoofdstukje. Althans, het lijkt niet zoveel, maar als je erover gaat nadenken en over gaat lezen, dan blijkt er toch wel weer veel meer in te staan dan dat je binnen een uur kunt bespreken. Dat hebben we vanavond alweer gezien. Dus over 2 weken beleven en welzijn dan hoofdstuk 21. Zullen we samen dan nog danken en bidden. Heren, zo mochten we een ogenblik zo bij elkaar zijn en met elkaar dit onderwijs ontvangen. Onderwijs dat best wel wat gedachten met zich mee kan brengen. Waar we nog best wel over moeten nadenken wellicht. Wat vragen kan opleveren. Maar dan hebt u ons de middelen geschonken. Allereerst uw eigen onfeilbaar en dierbaar woord. Dat we daar dan in zullen graven, heren, om daarin onderwijs te ontvangen. Maar ook datgene wat u door middel van die oude schrijvers ons hebt aangereikt. Dat we mogen putten uit de schat van de eeuwen. Uit het licht wat deze mensen hebben ontvangen. Uit de ervaringen die zij beschrijven. Bovenal de weg die zij wijzen. Ja, de weg, de waarheid en het leven. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat we bij de persoon van Hem leren leven. En bij de weldoener. In plaats van te rusten in de weldaden. Schenk ons zo een gezond geestelijk leven. Dat er toch in bestaat. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zich voor God mishagen en verootmoedigen. Maar zoekt het leven buiten zichzelf in die gewisse belofte Gods. En Heere, schenk ons zo die oefeningen van het waarachtig geloof. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Om steeds weer en steeds meer en steeds eerder te zoeken naar Hem die toch de weg heeft gebaand naar U, het Vaderhart. Wilt u ons het verdere van deze avond nabij zijn, brengt u ons veilig thuis. Vergeeft u genadig het zondige, dat wat tekort deed aan de reinheid van uw heiligdom. Wilt u maar het goede dan ook zegenen en ons doen verstaan wat u ons te zeggen hebt. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wel thuis en we hopen tot over 2 weken.